broeder Alfred S. heeft al zijn doe-het-zelf kwaliteiten gebruikt om een speltje te maken waar ik het over had de vorige keer. Hij heeft er zelf één op en ik heb ook één gekregen. Nog twee over. Dus het is gekopieerd, maar het is ook gefabriekt. En ik bedoelde dus met het speltje, dat pilaartje van de voorhof met een zilveren bovenkant en een koperen onderkant, gevat tussen koper en zilver, het beste beeld van een gelovige vandaag, nog steeds inderdaad een mens, acacia hout, maar aan de andere kant, verzoend door het geweldige werk van de Heer Jezus, bedekt door dat wat Hij heeft gedaan en op een nieuwe bodem geplaatst waar je onaantastbaar bent voor het oordeel. Dankjewel, broeder. Ik draag hem met zeer veel plezier. Dat weet ik niet. Ik heb geen verstand van. Vanavond gaat het dan over ingaan in het heiligdom. Ik wil daar vooraf een paar dingen over zeggen. En voordat ik wat ga lezen. Het lezen komt uit Exodus 37, maar dat zien we dan straks. Maar een paar dingen. En dat is dat je in de tabernakel eigenlijk drie stukken hebt. Een voorhof, maar dat wisten we al. Het heilige en het heilige der heiligen. Maar zodra je het heilige binnenkomt, kom je onder de indruk van prachtige kleuren en schittering van licht met goud als achtergrond. We hebben de vorige keer gezegd dat de pilaartjes van de voorhof van acaciahout waren en dat ze aan de bovenkant zilver hadden, aan de onderkant koper. Maar we hebben ook gezegd dat de eigenlijke berderen, de eigenlijke planken van de tabernakel helemaal met goud overtrokken zijn. Dat betekent dus dat je van de acacia-structuur helemaal niets meer vindt. Voor God sta je er geweldig voor. Dat zullen mensen niet begrijpen, daarom heb ik ook niet gevraagd om zo'n balkje, maar ze snappen wel dat ik een mens ben, met mogelijkheid tot falen, met mogelijkheid om fouten te maken. Maar voor God staan we er schitterend voor. Helemaal bekleed, dan is er van dat oude helemaal niets meer terug te vinden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar stel dat je al die berderen, al die planken, al die berderen aan elkaar gaat voegen, dan krijg je een wand en de wand is helemaal bekleed met goud. En zo zijn al de wanden, behalve de voor, de achterkant en de bovenkant. Nou ja, je kunt ook beter zeggen, zo zijn er dus twee wanden en de voorkant, achterkant en bovenkant, die zijn anders. Die zijn met textiel bekleed, maar die textielen, die gordijnen hangen wel aan diezelfde pilaren overtrokken met goud. Maar stel dat je je ogenblikje verplaatst om in het heiligdom te komen. Het valt natuurlijk op dat daar licht is. Niet licht van buiten, maar licht van binnen. Daarover straks meer. En dat licht van de kandelaar, van die zevenarmige kandelaar, schijnt. En laat het licht vooral op die kandelaar zelf vallen en vervolgens zie je, als je naar boven kijkt, zulke schitterende kleuren. Over die kleuren kun je in dat stencil net door Jaap aanbevolen iets vinden, maar daarover gaan we de volgende keer praten, want ik wil daar graag wat meer van vertellen, ook over de betekenis van die klederen. Maar ik zal het nog wat aanscherpen door te stellen dat als je echt gewoon leest, dat dan blijkt dat de tabernakel niet het hele complex is, maar dat de tabernakel slechts één textieldoek is. En dat is dat onderste kleed van vier die er overheen liggen. Dat zullen we de volgende keer wel krijgen, maar ik wou er nu een beetje op vooruit lopen om het accent te krijgen naar mijn hart. Dat onderste kleed waar je tegenaan kijkt als je binnen bent, wat je alleen maar kunt zien door het licht van de kandelaar, door het licht van binnenin. Dat onderste kleed is schitterend, is geweldig, is zeer kleurrijk. En dat kleed wordt de tabernakel genoemd. En ik ben er stellig van overtuigd, ik wil dat proberen aan te tonen de volgende keer, dat dit kleed een en al reflectie is van de Heer Jezus zelf. Van zijn geweldige grootheid, van zijn kleurrijkheid. De buurman ziet dat niet. Hij ziet jou, laat ik maar zeggen, zo. Maar degenen die binnenstaan, die zien hele andere dingen. Die zien van die oude acaciaboom 0,0. Ik denk dat je het speltje dan ook maar even thuis laat. Voor die dag, voor dat moment. Nee, maar je ziet alleen maar schittering, goud en pracht en kleurrijkheid. Het is alles prachtig. Stel je nu eens voor dat jij in het heiligdom zou komen en daar een ogenblik zou mogen stilstaan of misschien zitten of knielen. Ik denk dat het je leven lang bijblijft, dat je het nooit meer kwijtraakt, dat je altijd en altijd zult zeggen, maar dat was iets moois. Je kunt onder de indruk raken van een schilderij. Ik was in Gent en daar dat schilderij van de gebroeders van Eyck bekeken, het Lam Gods. Vrienden hadden ons meegenomen. Nou, ik was helemaal kapot een ogenblik. Prachtig vond ik het. En zo kun je van vele dingen onder de indruk komen. En het blijft heel lang hangen. Maar dit is iets wat alles slaat. Als je naar boven kijkt en je ziet die vier kleuren van dat prachtige kleed, dan kun je niet anders dan denken aan de vier bijzondere uitdrukkingen uit het Oude Testament, waar gezegd wordt dat de Heere God zich een spruit zou verwekken. Een spruit die volgens Jesaja 4 de Heere zelf is, Yahweh zelf is. Een spruit die volgens Jeremia 23 de koning is. Een spruit die volgens Zacharia 3 de knecht is. En een spruit die volgens Zacharia 6 de mens is. Nog een keer, Yahweh zelf, de koning, de knecht, de mens. En u hoeft niet zoveel verbeelding te hebben om in deze vier uitdrukkingen, Yahweh zelf, de koning, de knecht, de mens, om daar de vier evangeliën in te zien. Want dat zijn precies de karakteristieken van de vier evangeliën. Daarom hebt u er vier en geen vijf. Daarom hebt u een heel bijzonder boek in uw handen. Daarom kunt u in de vier evangeliën de bijzondere trekken van de Heer Jezus zien. En als we nu praten over onze Heer Jezus die hier op aarde kwam, God heeft hem laten komen. Ik heb zondagmorgen gesproken ergens over 1 Samuel 13, waar Samuel Saul moet aanzeggen dat het met hem en zijn koningschap voorbij is, dat het gebeurd is. Saul was een kop groter dan alle anderen. Ik weet niet of je het weet hoor, of het overkomt, weet ik ook niet. Het is een type van de Satan. Buitengewoon getalenteerd. Een kop groter dan alles. En zo eigenwijs dat hij God zelf wilde zijn. Dat werd zijn val. U ziet het gebeuren. Het wordt een gigantische tegenstander. Hij gaat vechten tegen de gezalfde. Hij gaat kost wat kost zijn best doen om te voorkomen dat de gezalfde des Heren op de troon komt. U ziet het conflict als het ware komen. Het is een heel bijzonder beeld. Echt in het Oude Testament al heel duidelijk neergezet. En de Heere zegt tegen Samuel, nu moet je tegen Saul zeggen dat het voorbij is. Dat ik hem afzet, dat ik met hem niet verder kan. En dat heeft Samuel ook gedaan. En op dat moment zegt de Heere tegen Samuel, ik zelf zal mij iemand verwekken. En Samuel weet nog niet wie. Hij weet ook nog niet waar. Dat moet allemaal nog komen. In 1 Samuel 16, dit was 13, 16... zegt de Heere tegen Samuel, en nu is het genoeg, je hebt lang genoeg getreurd over Saul, weet je wel, maar dat ging hem aan zijn hart, hè. Dat was niet zomaar iets, dat raakte hem. En nu moet je gaan naar Bethlehem. Dus toen wist David dat er iemand zou komen, maar ook dat die iemand uit Bethlehem zou komen. Dat is de eerste keer dat weer terugkomt. En Samuel gaat naar Bethlehem en hij gaat bij de burgemeester van Bethlehem op bezoek, dat is Isaïe. En die heeft een hele rij kandidaten. En Samuel denkt voor de eerste, dat is wat bijzonders. En bij de tweede, dat is iets unieks. En bij de derde, dat is echt gaaf. Nou ja, maar de Heer zegt, nee, Want de Heer ziet aan wat voor. De mens ziet aan wat voor ogen is, daar komt die tekst voor. En de Heer ziet het hart aan. Dat komt uit die geschiedenis. En dan komt David. Is er dan nog een zoon? Ja, er is nog één. Die houdt de wacht bij de kudde. Mooier kan het eigenlijk niet. Haal hem. En de Heer zei, dat is hem. Toen bleek dat degene die God zich zou gaan voorzien, in Bethlehem woonde. En een zoon van Isaï, een zoon uit Jesse's stam zou zijn, om dat maar met een oud kerstie te zeggen. En nu hebben wij Bethlehem. Nu begrijpt u het. Ook dat is voorzegd. En we kijken nu naar dat geweldige wonder dat God mens werd, dat God op aarde kwam, dat God zijn zoon gaf, dat hij bij ons kwam. Maar ik kan me niet zo goed voorstellen, lieve broeders en zusters, dat Yahweh zelf die spruit is. Dat Yahweh zelf in de moederschoot van Maria zat. Dat Yahweh zelf in een kribbetje lag. Dat Yahweh zelf aan de zorg van Maria werd toevertrouwd, ook bij de verzorging aanvankelijk. Niemand kan dat snappen. Het is bijna voor ons ondoenlijk om dit te behappen, überhaupt te behappen. Dat hij die groter is dan de hemel der hemelen, want daar past hij niet. Dat is te klein voor hem, dat hij in een baarmoeder zou zitten. Het is te groot voor ons om te snappen wat Jesaja 6 zo prachtig zegt. Jesaja 9 zo prachtig zegt. Een kind is ons geboren. Dat is echt gebeurd. Maar een zoon is ons gegeven. Die is niet geboren. Die was er al. Hij was al zoon. Hij is wel gekomen. Een zoon is ons gegeven. Heerschappij op zijn schouder. Wonderbare raadsman, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. U bent blij met Handel. U begrijpt wat ik bedoel misschien. Ik hou van de Messiah. Maar het is gewoon een heel bijzondere muziek. Omdat het over de Heer Jezus gaat. Ik wil zo graag dat u gaat snappen dat de komst van de Heer Jezus op aarde echt heel bijzonder is. En dat in die vier kleuren van dat bovendek, deze vier aspecten van onze Heer Jezus naar voren komen. Nu ga ik daar verder niet over praten, want dat is, zoals ik zei, voor de volgende keer bedoeld. Maar ik ga je wel zeggen, als je binnenkomt en je ziet daar één lichtbron, dat is die kandelaar. En dat licht van die kandelaar wordt gereflecteerd, weerkaatst in die gouden wanden. En die kleurrijkheid ontdekkend, denk je, ik blijf hier maar. Laat ik hier maar blijven. Laat ik me niet meer weggaan. Laat ik dit maar als mijn tehuis gaan zien. En laat ik me hierin maar gaan verlustigen. Over die plek willen we nu vanavond iets gaan lezen. En dat doen we uit Exodus 37. Exodus 37. Ik lees met u vanaf vers 10. 37 vanaf vers 10. Hij maakte de tafel van acaciahout 2 el lang, 1 el breed, 1,5 el hoog. Hij overtrok die met louter goud en maakte er een gouden omlijsting omheen. Hij maakte er een rand van een handbreedte omheen en een gouden omlijsting rondom haar rand. Hij goot er 4 gouden ringen voor en hij zette de ringen op de 4 hoeken aan haar 4 poten. Dicht bij de rand bevonden zich de ringen als houders voor de draagstokken om de tafel te dragen. Hij maakte de draagstokken van acaciahout en overtrok ze met goud om de tafel te dragen. En hij maakte het gerei dat op de tafel behoorde, de schotels, schalen, kommen, kannen, waarmee geplinkt wordt van louter goud. Hij maakte de kandelaar van louter goud, van gedreven werk maakte hij de kandelaar. Het voetstuk, zowel als de schacht, de bloemkelken met knoppen en bloesems, vormden één geheel daarmee. 6 armen staken uit zijn zijden, 3 armen van de kandelaar uit de ene zijde en 3 armen van de kandelaar uit de andere zijde. drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem, en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Al dus voor de zes armen die uit de kandelaar uitstaken. Op de kandelaar vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en bloesems. Ook een knop onder het eerste paar armen die uit hem voortkwamen. En een knop onder het tweede paar armen die uit hem voortkwamen. En een knop onder het derde paar armen die uit hem voortkwamen. Al dus bij de zes armen die eruit staken, de knoppen en de armen kwamen uit hem voort, terwijl het geheel één gedreven werk van louter goud was. En hij maakte er de zeven lampen voor met snuiters en bakjes van louter goud. Van een talent goud, louter goud, maakte hij hem met al zijn gerei. En hij maakte het reukofferaltaar van acaciahout, 1 el lang en 1 el breed, vierkant en 2 el hoog. De hoornen vormden daarmee één geheel. Hij overtrok het met louter goud, het bovenvlak en de zijvlakken rondom en de hoornen. Hij maakte er een gouden omlijsting omheen. Hij maakte er twee gouden ringen voor, onder de omlijsting aan de beide zijkanten, op de beide zijden, als houders voor de draagstokken, om het daarmee te dragen. En hij maakte draagstokken van acaciahout en overtrok ze met goud. En hij maakte de heilige zalfolie en het zuivere, welriekend reukwerk, zoals een zalfbereider die bereidt. Tot zover. We gaan dus het heilige binnen. De entourage heb ik geschetst en in dat heilige vinden we drie voorwerpen. Daar is allereerst de kandelaar, daar is vervolgens de tafel en daar is dan ten derde het reukofferaltaar. Ik wil het graag eerst hebben over die kandelaar. De tekst uit Jesaja 11 is heel vaak geciteerd. Het gaat om zeven armen. Die zeven armen hebben te maken met de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Dat laatste komt uit Openbaring 1 en dat komt uit Openbaring 5. Die zeven geesten Gods die voor de troon zijn, worden in Jesaja 11 allemaal genoemd. Ik zal het oplezen. En het hele merkwaardige is dat dat weer met kerst verbonden is, kennelijk. Jesaja 11, misschien kun je het lezen met mij vanaf vers 1. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. Daar heb je het. Ga naar Bethlehem, ga naar Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En nu komt de tekst. En op hem zal de geest des Heren rusten. Dat is die middelste doorgaande schacht. En dan komen er steeds een stel armen uit. De geest van wijsheid en verstand, dat is het eerste stel. De geest van raad en sterkte, dat is het tweede stel. De geest van kennis en vrezen des Heren, dat is het derde stel. Drie stellen van twee komen uit die middelste schacht voort. De geest des Heren, en er komt steeds een stel uit, en nog een stel, en nog een stel. Of die dingen aan de bovenkant gelijk zijn geweest, zoals op de Titusboog nu nog is te zien in Rome, dat weet ik niet. In mijn eigen model heb ik dat niet gelijk. Heb ik de armen allemaal bewust gelijk gemaakt. Omdat ik vond dat hij niet meer raad dan sterkte was, of niet meer kennis dan vrees. Dus hier, dat dat gelijk zou moeten zijn. En als de armen gelijk zijn, dan is de hoogte niet gelijk. Dat betekent dus dat het een beetje als een kerstboom toeloopt. Nou, hier zijn ze allemaal gelijk. De meeste modellen hebben altijd dit. En daar weten we ook niks van. Op de Titusboog staat wel dit model. Dus uit de tempel moet dan iets gestolen zijn vroeger, in het jaar 70. En ja, als dat dan in Rome zo afgebeeld is, dan vermoeden we dat dit dan toch wel daar gestaan heeft. Dus misschien is het wat de historie betreft wel zo. En zo is ook de menorah nog in feite, nu nog steeds, in Israël als nationaal embleem. Maar mijn gedachte over de lengte van de armen kunt u ook volgen. Want hier zijn de armen verschillend in lengte. Dus de middelste die zijn korter dan die buitenste armen. Dus er zou iets meer dan dat zijn. Nou, daar wil ik geen technische verhandeling over, want het zijn zo. Feit is dat we hier te maken hebben met de geest des Heren, de geest van Yahweh, en raad en sterkte, en wijsheid, kennis, vrezen des Heren, sterkte, raad, kennis, vrezen des Heren, en wijsheid, verstand, raad en sterkte, en kennis en vrezen des Heren. Maar u hebt met mij gelezen dat dit allemaal van zuiver goud gemaakt moest worden. Er zijn maar heel weinig voorwerpen in de schrift, in de Bijbel, bij de tabernakel, die helemaal van goud zijn gemaakt. De meeste zijn gemaakt van acaciahout en bekleed met goud. Dat betekent dat dat iets met de mens te maken heeft. Weliswaar in een nieuwe vorm, in een nieuwe huid, in een nieuwe bedekking, in een nieuwe situatie. Maar de kandelaar is bijvoorbeeld helemaal van goud gemaakt. Een geweldig kunstig werk. Ik heb dat met u gelezen met bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm en knop en bloesem. Enfin, al die techniekjes die zult u misschien oppakken en misschien ook wel nooit oppakken. Het kan zijn. Ik wil u één kapstok geven. En die kapstok vinden we later, toen de tabernakel al lang bestond en al functioneerde. Toen was er gedoe in Israël, het lijkt wel Nederland, het lijkt wel de kerk in Nederland, over, je wilt toch niet beweren dat Aaron de enige is, hè? Wij zijn er ook. Dan dat hoor ik ook constant. De Heere kan dit niet uitstaan en zegt, ik zal het duidelijk maken wie voor mij de enige is. 12 staven. Allemaal een stuk hout, allemaal dor. 12 stokken, zo u wilt. En ze legden ze, Mozes deed dat, voor de tabernakel, voor het verzoendeksel. En daar lagen ze die nacht. En de volgende morgen, iedereen benieuwd, Mozes gaat naar binnen en brengt die 12 stokken naar buiten. 11, precies als de dag daarvoor. 1, totaal anders. Bloem, amandelbloesem en vrucht. En nu weet u waarom ik het zeg. Toen werd duidelijk dat er maar één bron was. Dat er maar één zegenkanaal was. En dat is de zegen die in het heiligdom ontspringt. Ik citeer een lied uit een bepaalde bundel. Een heel bijzonder moment is daar geweest dat 11 mensen afdropen, omdat zij niet de bron van zegen waren, maar iemand anders. Aaron, de stam Levi, de staf van Aaron, was voor God heel duidelijk het symbool van vrucht. Nu is de amandelboom in Israël de eerste boom die bloeit en de eerste boom die vrucht draagt. Dat is misschien ook de duiding in Prediker 12, weet je wel, waar die omschrijving is van als die uit de vensters zien hun glans verliezen, je ogen, heb je een brilletje voor nodig, dat de deuren naar de straat, dat zijn je oren, gesloten worden. Daar kun je nog een klein dingetje voor kopen. Als de maalsters ophouden, je tanden. Als de wachters beven, je handen, ja, je wordt trillerig. Als de sterken, je benen, zich krommen. Ik ben geen medicus, maar dit gaat wel gebeuren. Als die aftakeling doorgaat. Als de stem hoog wordt, als je de hoogte vreest, dat je niet makkelijk meer over een drempel kunt en zo. Die hele omschrijving in Prediker 12 gaat door als het zilveren koord wordt losgemaakt en als de amandelboom bloeit. Daar wordt gezegd, het eerste van een nieuwe oogst is al zichtbaar. Dat beeld, het begin van dat nieuwe, het begin van een volstrekt nieuwe situatie, wordt al aangeduid. Nou, in de rouwklagers gaan rond en u leest het maar eens voor uzelf. In Prediker 12 vindt u een hele bijzondere typering van ons menselijk lichaam en van de aftakeling daarvan. Maar ook van een nieuw begin. Het is nu niet alleen aftakeling, het is ook heel duidelijk een nieuwe start. Amandelbloesem, amandelboom. Dat is ook de uiterlijke vrucht geweest aan die staf van Aaron. En jij en ik staan nu in het heiligdom en we kijken naar die kandelaar. De enige lichtbron die er is. En die kandelaar liet zijn licht vallen op de kandelaar zelf. Dat is heel bijzonder. We hebben hier ook lampen in het plafond. Maar die zijn niet bedoeld om bekeken te worden. Die hebben wij nodig om te kunnen lezen of om te kunnen werken. Want daar staat heel precies dat de kandelaar in de eerste plaats het licht op zichzelf liet vallen. In de allereerste plaats moet je dat geweldige licht van God gaan zien. Ik zal het nu kort door de bocht zeggen. Het is de Heer Jezus. 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 Moet ik het nog 3 keer zeggen, maar ik wil graag naar 7. Het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. De 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn, blijken in Openbaring 5 de Heer Jezus zelf te zijn. Het is de Heer Jezus zelf. Hij is het. Hij. En bij hem is alles volmaakt. Bij hem is alles schitterend. Bij hem is alles compleet. En dat licht valt in de eerste plaats op hemzelf. En dat licht laat zien dat er vrucht is. Welke vrucht? Nou, je kunt het nu makkelijk pakken. Die 12 staven nog een keer. Amandel, vrucht. En ook Prediker 12. Het is een en al duiding van iets bijzonders. Namelijk dat als je binnenkomt, als je echt een stap dichterbij doet, dan ga je van de ene verbazing in de andere vallen. Wie doen die stap? Dat is heel belangrijk, want het gewone volk kwam daar niet. Alleen de priesters. Het gaat nog niet om de hoge priester. Dat gaat straks nog een rol spelen bij het heilige der heiligen, weet je wel, dat is nog een apart vertrek. Maar het gaat voorlopig om de priesters. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonde is verzoend, ik ben een kind van God, dan heb jij, en ik citeer de Nederlandse geloofsbelijdenis, zo oud is het al, dan heb jij ook het ambt gekregen. Jij en ik zijn ambtsdragers, zusters en broeders. Aha, de discussie over vrouwen in het ambt krijgt een nieuwe wending. Ja, dat krijgt het. Dat kan ik je voorspellen. Is het dan toch goed dat? Nou, stop daar maar mee. Maar ik wil je graag zeggen dat vroeger al, in de dagen van Luther en Calvijn, dus iets na hun dagen, zij in elk geval dit gezien hebben, dat er geen geestelijke stand is, een stand van geestelijken, van paters en pastors en priesters en weet ik veel wat, en leken, een schare die de wet niet zou kennen. Dat hebben ze ervan gemaakt. En die schare die de wet niet kende, die las ook niet, mocht niet eens de Bijbel lezen, dat was zelfs verboden. De Bijbel heeft jaren op de index gestaan van de kerk. Toen nog niet Rooms-Katholieke kerk, dat kwam later nog. Dat moest nog duidelijk worden. Het was maar 1 kerk toen. En Luther en anderen hebben zich daar enorm tegen verzet. En die hebben 1 ding heel duidelijk gekregen. En dat is, dat is geen verschil tussen een gelovige en een gelovige. Elke gelovige is voor God een priester. Dat noemde men toen het ambt aller gelovigen. Een hele mooie uitdrukking. Is in de Nederlandse geloofsbelijdenis opgenomen en is daarna weer verwaterd. Maar we hebben het bijna weer terug. En als je dan bij mensen komt en je bent een beetje preekheer of zo, en je wordt gegeten of je mag een hapje mee eten. Broeder, wilt u bij ons bidden? Want ja, ik kan het natuurlijk veel beter dan die broeder die daar is. En bovendien, mijn gebed komt natuurlijk rechtstreeks bij de Heer Jezus. Zijn gebed moet via een omweg daar komen of zo. Ik zeg het zo sarcastisch mogelijk, maar zo gaat het wel. Maar waarom dan? Het is in de gemeente weer zo dat er 1 die gestudeerd heeft, die een bepaalde licentie heeft, die mag het dan doen. En de rest is ook weer bijna op 0 gezet. Ik ga niet schoppen, maar ik wil graag terug naar dat ambt van elke gelovige. Tussenzin. Als ik het heb over het lichaam van Christus, gemeente, dan gaat het over leden verbonden met het hoofd en gaat het over gaven. Elke gelovige heeft zijn of haar plaats in het lichaam. Als ik het heb over de gemeente als huis, huis van God, hier, dan gaat het over ambten. Gaat het nooit over gaven, over ambten. Ambten staan altijd in relatie tot het huis van God. En gaven staan altijd in relatie tot het lichaam van Christus. Natuurlijk kun je zeggen, ja, maar de gemeente is en het lichaam van Christus en het huis van God. Jazeker, je moet ze ook inderdaad bij elkaar voegen, maar het is wel te degen onderscheiden. Terug naar ons onderwerp, jij en ik, wij zijn in het ambt geplaatst. Welk ambt? Het priesterambt. Het ambt om voor God te verschijnen. We zijn niet meer op afstand, we staan niet meer ergens buiten en we mogen echt naderen, we mogen binnengaan, we mogen in het heiligdom komen, we mogen daar komen waar God zich wil openbaren, waar hij zich wil laten zien. Daar mag je verschijnen en daar mag jij ontdekken in het licht van de kandelaar. Zo bent u dus, Heer. Zo bent u dus, Heer. Zo bent u dus, Heer. Wijs me alle kanten op, pak alle richtingen maar, maar je kunt elke kant opkijken en je ziet aan alle kanten ofwel de kleurrijkheid of de schittering van goud. En dat heeft ook te maken met hemzelf. En daar sta je dan. En u bent de bron van zegen. U bent het. U bent de enige. En aan u hebben we alles, maar dan ook alles te danken. Je komt uit bij de Heer Jezus. En stel nu eens dat deze dagen die we nu binnengaan, de zogenaamde dagen van kerst, zo zouden uitpakken. Gisteravond moest ik een studie houden in Kampen over kerstboom. Nou ja, ik heb al zoveel verstaan van hout. Maar ik kon gelukkig ook iets zeggen over de werkelijke inhoud van kerst. Maar als je waar dan ook kijkt en je gaat even na waar die kerstboom vandaan komt. Het is echt heidens, het is echt uit de heidenwereld. De eerste dateringen komen al bij de Germanen vandaan. Ja, nou die hadden alle loeifeesten. Nou, dat zou wel een geloei geweest zijn. En die hebben op 25 december, ja, hoe kunnen ze het raden, hadden ze dit soort midwinterfeesten en daar werd geloeid. En er werd vuur ontstoken en er werd een boom gebruikt als symbool van vruchtbaarheid. Maar ook om, en het geloei was om de geesten te verjagen. En de lampen ook, het licht ook. Nou ja, dat was het. En in, ik meen 381 uit mijn hoofd geciteerd, is dat ook een beetje een christelijk symbool geworden. En toen is er ook een of andere paus gekomen omstreeks het jaar 1000. Die zei, weg ermee, het mag niet meer, het is over, het is gebeurd. Dit kan niet, het is heidens. Dus die zijn er ook geweest. En in 1600, omstreeks 1600, is het weer ingevoerd. Dan hebben we het weer teruggekregen. Nou, dan weet u waar het vandaan komt. En ik weet niet hoe je daarmee omgaat, maar we hebben een tijd gehad dat wij geen kerstboom wilden. En dan komt er iemand van school, die de laatste dag voor kerst. En de meester had gezegd van wie van jullie heeft geen kerstboom. Er was maar één die haar vinger opstaakte, geloof ik. Dus Ina kwam thuis met een kerstboom. Zo is het gegaan. En sindsdien heb ik me voorgenomen om er nooit meer wat van te zeggen. Ik zeg er vanavond ook niks van. Ik zeg er alleen maar, nee echt niet. Ik wil niet zeggen wat je allemaal. Want er zijn, gisteravond kreeg ik een vraag daarover. Ik zei, moest luisteren, zeg je voordat je nou helemaal fel tegen een kerstboom bent. En je gaat dat zeggen. Hè? Je gaat dat neerzetten. Want dat is dan radicaal. Hè? Daar houden ze van, hè? Radicaal. En je zegt geen stom woord over het feit, in diezelfde tijd dat ik geen kerstboom wilde, rookte ik als een schoorsteen, bij wijze van spreken. Hè? Nou en? Wie dan? Waar moet ik dan wat van zeggen? Ik wil zeggen, dat roken is ook voorbij gegaan. Maar gelukkig. Maar er is misschien nog wel iets of zo. Dus laat me nou oppassen, we niet vervallen in items, in onderdeeltjes. Dat kan wel waar zijn, maar als ik het daarvan moet hebben in mijn verkondiging, dan ben ik bang dat ik de plank helemaal missta. De verkondiging moet toch gericht zijn op de Heer Jezus. Daar moet het toch om gaan. En als het gezellig is bij ons in huis, dan geniet ik daar intens van. En of je nou een bloem hebt met groene blaadjes, of een met rode blaadjes, of een met witte blaadjes, het zal mij dierbaar zijn. Goed. Nee, maar ik wil het gewoon heel, heel evenwichtig hebben. Maar heel precies toegesneden. In elk geval wil ik zo graag dat jij je gaat realiseren dat je als een priester mag naderen. En dat je, als je naar boven kijkt, hem ziet. En als je naar rechts kijkt en naar links kijkt en naar achteren kijkt. Maar daar hing ook zo'n gordijn hoor. En als je naar de kandelaar zelf kijkt, is er Heer Jezus. Ik ben nu zo blij dat ik u ken en ik ben zo blij dat ik u heb leren kennen. En dat u de bron van zegen bent, dat u de lichtbron zelf bent. Dat alle licht aan u gekoppeld is, dat u het licht der wereld bent, dat alles, alles van u is. In een heel ander verband heb ik vroeger gezegd, ook een keer in Houten herinner ik mij, dat de plagen van Egypte, daar waren er in totaal 10, 9 waren echt plagen en 10, de 10e was een soort eindoordeel. Maar die 9e plaag was absolute donkerheid. Alleen in de huizen van de Israëlieten was er toen licht. nergens licht, alleen daar. Waarom? Nou, die 3 dagen van absolute donkerheid, de 9e plaag, vielen precies samen met de 3 dagen waarin Israël een lam in huis had. Zij moesten namelijk 3 dagen kijken of dat lammetje wel gaaf was, of het wel goed was, of het wel geen gebrek had. En waar het lam in huis is, daar is het vandaag nog licht. Ja. En het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalend, zon en maan en sterren niet nodig. God is haar licht en het lam is haar lamp. Dat is de Bijbel. Dus als je nu naar die kandelaar kijkt, dan denk ik, Heer Jezus, u bent het zelf. U bent het zelf. U bent het, Heer Jezus. Nou, als je dat goed in je opgenomen hebt, kijk je een beetje naar rechts en dan zie je die tafel met toonbroden. Daar lagen 12 broden, voor elke stam 1 brood. Het hele volk van God werd aan God getoond op een gouden presenteertafel. Ik heb al een keer gezegd dat de hoogte van de tabernakel, de hoogte van de tafel precies dezelfde was als de hoogte van het rooster en de hoogte van het verzoendeksel. Dus daar waar het al in het altaar het offer lag, dat niveau. Het verzoendeksel, dat niveau, dus waar het bloed gesprenkeld werd. En de hoogte waarop jij getild bent, gelegd bent. God ziet je. Wat ontdek je nu in het heiligdom? U bent licht. U bent liefde. U bent waarheid. U bent genadig. U bent het, Heer Jezus. U bent het. Alles wat met de Heer Jezus te maken heeft, zie je daar. En als je 1 keer jezelf hebt zien liggen op die tafel en een rand eromheen en om die rand nog een rand, 2 keer, alsof je de Heer Jezus hoort zeggen, niemand zal ze uit mijn hand rukken en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Een dubbele rand zit eromheen. Je kunt er niet afglijden. Dat brood bleef er ook op tijdens het transport, vindt u in Numeri. Het altoos aanwezige brood bleef liggen, ook tijdens het transport. Je kunt het niet afvallen. Er is geen afval der heiligen. Ik gooi nu maar een heel andere term de zaal in. Als je een kind van God bent, als je bij het volk van God hoort, blijf je dat. Ik zeg niet dat je het altijd goed doet en dat er geen rekening gehouden wordt met wat je doet voor de Heer, hoe je leven is voor hem, absoluut. Dat is een heel ander onderwerp, komt nog een keer. Maar eerst het principiële, eerst jij en ik worden gezien als volk van God, aan God getoond, op hoogte, op niveau getild. En God ziet ons voortdurend. In Leviticus 24 maakt duidelijk dat Aaron daar van de avond tot de morgen bezig was om het brood te schikken. Nou, ze hebben hier een hele mooie tongtafel gemaakt, maar het is goed, 12 broden lagen daarop. En die 12 broden zijn daar een hele week blijven liggen. En aan het eind van de week werd het brood gegeten door de priesters. En werd de wierook die daar weer bovenop lag ook geofferd op het reukofferaltaar. Maar in de eerste plaats dit. Zodra je in het heiligdom komt, is er geen sprake meer van de buurman. Is er eigenlijk geen sprake meer van de werkplek. Is er geen sprake meer van iets van ons. Het is alsof je in de hemel zelf komt. Het hemelse. Ik denk ook dat ik dat zo zeggen mag. Daar kom je. Daar zie je het licht, daar zie je de schittering van de kandelaar, daar zie je de kleuren, daar zie je ook hoe God jou ziet. En dat gun ik je. Te weten hoe God je ziet. Op zijn tafel. De tafel van bijzonder materiaal. Dat was al een acaciahouten tafel. Het heeft te maken met ons beneden. Dus weer die acacia-structuur zit erin. Weliswaar bedekt. Met goud overtrokken. Dus je ziet het niet meer. Maar toch, het heeft met deze aarde te maken. Terwijl de kandelaar met de hemel te maken heeft. De hemel zelf. God zelf. Er zit geen acaciahout hier. In die tafel wel. Het heeft met ons te maken, met de tocht die wij hier nog te gaan hebben. En hij draagt ons. En die draagarmen, die mag u echt verbinden met Deuteronomium, onder u zijn eeuwige armen. Priesters droegen deze tafel. Het is onvoorstelbaar als je echt ziet hoe God jou ziet, dat je in die sfeer, in die ruimte zo gezien wordt, voor God getoond wordt. Hij heeft je in het oog en hij blijft je in het oog houden. Hij verliest je nooit uit het oog. Hij ziet je, hij helpt je, hij draagt je, hij tilt je. Hij zal ervoor zorgen dat jij daar komt waar hij plaats heeft bereid. En dat is een geweldige troost. Dat is zo geweldig dat je echt mag beseffen, Heere God, in het licht van de kandelaar valt het licht ook op die kandelaar eerst. Ten tweede ook op mij. Want ik lig daar. En Leviticus 24, nogmaals geciteerd, zegt dat die hoge priester daar bezig was om de lampen te verzorgen van de avond tot de morgen. Van de avond tot de morgen, als alles donker was en iedereen sliep in Israël, was er één tent waar het licht niet uitging. Dat was deze tent. En daar was de hoge priester bezig. Die man die kreeg gewoon geen slaap, die sliep nooit. Dat staat er natuurlijk niet. Maar hij was van de avond tot de morgen bezig om de lampen te verzorgen en het brood te schikken. In één adem wordt dat genoemd. En dat is pastoraal gezien zo'n gigantische troost. Daar kan ik het niet eigenlijk verder over hebben. Het vliegt me echt aan mijn keel om te denken dat de Heer Jezus zelf, al die glorie die ik al een beetje schetste, van hij is Jahweh zelf, hij is de koning, hij is de knecht van God, hij is de mens Christus Jezus. Al die kleurrijkheid die op hem slaat, die met hem annex is, alles van hem zet zich ook in voor mij. Eerst ging het echt alleen over hem. Hij was het licht van de kandelaar, nog een keer, viel op de kandelaar zelf. En nu blijk ik daar ook nog te liggen, in diezelfde ruimte. Blijk ik daar ook te zijn. En hij tilt mij op. Nou, een lied uit de opwekking zegt, als een kind bij de vader op schoot. Nou, misschien is het zo, ja. Hij houdt van je. Hij tilt je, hij draagt je, hij laat je niet alleen en je kunt niet eens van die tafel rollen. Al zou je het willen, het lukt niet eens. Sorry, de dubbele garantie van een handbreed. Twee keer. Jij en ik op die tafel. Vervolgens komen we bij het volgende voorwerp in het heilige en dat is het gouden reukofferaltaar. En dat is merkwaardig. Ook weer van acaciahout gemaakt, ook weer met goud overtrokken. Dus alles is daar goud aan de buitenkant. Maar ook het reukofferaltaar heeft te maken met beneden, met onze taak hier. En dat stijgt uit boven het niveau van de tafel. Is hoger dan de tafel. Ik zal het heel gewoon zeggen, daar ging de priester elke morgen, elke avond reukwerk ontsteken. Psalm 141. Je kent hem? Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Daar is ook een lied van. We mogen reukwerk brengen. Reukwerk is niet alleen bidden. Ik geloof dat dat misschien wel een keer helder gezegd mag worden. Bidden is vragen, is iets voor onszelf vragen. Reukwerk brengen is iets aan de Heere geven. Iets aanbieden. Iets geven, huldig brengen, echt gaan staan in dat heiligdom en zeggen, Heer Jezus, u bent de hulde eeuwig waard, u bent het, Heer Jezus. Het is zo bijzonder als je als gelovigen, als priesters in het heiligdom mag staan En dat je daar hulde mag brengen aan hem die het allemaal heeft gedaan. Daar heeft Zacharias de aankondiging gekregen over de geboorte van zijn zoon, de latere Johannes de Doper. Dat is daar gebeurd. Daar in dat heilige, daar stond de hoge priester 2 keer per dag, later de priester. Daar waren ze met het morgenoffer en het avondoffer bezig. En als je ooit de moeite neemt om het woord reukwerkers op te zoeken en te kijken, ook in het laatste Bijbelboek, bijvoorbeeld Openbaring 8 of andere plekken, en je ziet daar wat reukwerk betekent, misschien kun je dat ooit een keer voegen bij de plaag die uitbrak in het leger van Israël, in het kampement van Israël. En Mozes tegen Aaron zegt, snel, schiet op, pak reukwerk, ga tussen de doden. En toen stond hij daar tussen de doden en de levenden. Reukwerk maakt verschil. Reukwerk scheidt van één. Dat is aan de ene kant de wereld, de dood, het oordeel van God. Want dat is ook met vuur annex. Maar er is ook vuur nodig om het reukwerk te ontsteken. Dus misschien is dat een klein beetje nuance als het gaat om vuur. Vuur is niet altijd oordeel. Ook oordeel. Maar vuur is ook om reukwerk te laten zijn. Als de stoffen op zich niet met vuur verbonden werden, kwam er geen reukwerk uit. Bleef het zo. Dus het vuur wordt ook gebruikt van God zelf. En God is verterend vuur. God is vuur. Engelen van God openbaren zich altijd in vlammend vuur. Vuur heeft ook te maken met het openbaar maken van. Juist in het openbaar maken van het vreselijkste oordeel, het kruis van onze Heer Jezus. Juist daar en daarin is de glorie van God, de reuk van God, de liefelijke reuk van God zichtbaar geworden. Juist daar op dat kruis. Nergens is meer reukwerk ruikbaar geworden dan daar. En dat was op het moment dat God zijn vuur zond. Daarom, als er vuur in onze levens komt, als er oordeel van God in onze levens komt, als er iets weg moet, betekent dat niet iets negatiefs, betekent dat iets positiefs, betekent dat God langs deze weg iets bijzonders van hemzelf naar buiten wil brengen. Reukwerk daar in het heilige. Daar sta je dan als priesters. Dan ga je daar naartoe en zeg, Heer Jezus, ik wil u zo graag bedanken, ik wil u mijn hulde brengen. Ik wil u echt zeggen, hier ben ik. En als er in mijn leven dingen zijn die niet goed zijn, alsjeblieft wilt u uw vuur dan maar gebruiken om die dingen weg te branden. Maar laat daardoor alsjeblieft iets van uw eigen reukwerk, uw eigen glorie zichtbaar worden. Dat is het proces. Dus het is een plek van aanbidding, het is een plek van reiniging ook. Want vuur van dat altaar werd op reukwerk gedaan en ook naar buiten gedragen. U vindt dat terug in het boek Numeri, een aangrijpend moment in de geschiedenis van Israël. Hoe dan ook, hier vindt u het. En nu staan we hier, samen. We gaan de kersttijd in, we gaan praten over de Heer Jezus en over zijn komen. Nou, ik heb het een beetje willen combineren en ik denk ook dat daar alle reden voor is om dat te doen. En ik wilde zo graag aan jullie vertellen dat het heilige 3 voorwerpen laat zien. Het ene is de Heer Jezus. Het tweede is de Heer Jezus. En het derde is de Heer Jezus. Het wordt bijna eentonig. Maar het eerste laat hem zien in het feit dat hij het licht is. Het tweede laat hem zien in zijn pastorale bewogenheid. Dat hij de goede herder is. Dat hij jou draagt en hij je nooit en nooit en nooit en nooit alleen laat. Dat hij je door deze aardse woestenij tilt. En het derde is dat je door hem altijd vrij tot God kunt gaan. En dat je door hem lofoffers kunt brengen. Misschien snapt u nu de tekst een beetje. Dat komt nog wel een keer aan de orde. Laten we dan door hem opofferen. Een offer onder des lofs. Dat is de vrucht van de naam. De vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Het is door hem. Ook dat is de Heer Jezus. Je kunt alleen maar naderen in hem. Je kunt alleen maar aangenaam zijn in hem. En je bent ook aangenaam in hem. Dat is zo. God geniet daarvan. Hij zal nooit van jezelf genieten zoals je van nature bent. Maar hij ziet je gelukkig in Christus aan. En dus is hij geweldig verheugd als jij komt zeggen, Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Of Heer Jezus, dank u wel voor wat u deed. Hoe dan ook, hoe je het formuleert, er is gelukkig geen formuliergebed voor. Er is alleen een hart voor nodig met verlangen om bij hem te zijn. De Heer zegene ons. Ik wil daar graag voor danken. Vader, we danken u dat we zo naar een paar dingen uit de tabernakel mochten kijken. En dat we dat ondersteund kregen ook door wat beelden. En ik wil u bidden of dit een plaatje mag worden in ons hart. Zodat we het nooit vergeten. Het bij ons houden en het koesteren. Maar vooral ook dat er in ons leven iets verandert. Dat wij die nu priesters zijn in het heiligdom mogen komen. Dat we nu bij u mogen zijn. In uw nabijheid mogen zijn. En opofferen mogen. Een reukwerk voor u. Een reukwerk voor uw aangezicht. O Vader, wilt u zo dit stukje tekst uit de Bijbel heiligen en zegenen voor iedereen die hier is. We danken u en prijzen u. Amen.